Goed, u komt vanavond naar de Singel en daar gaat het vooral over het thema traditie en moderniteit in China vandaag. En
ja,
naar aanleiding van het boek van Suus van Elzen, hebt u het boek gelezen?
Ja, toch wel. Ja.
En u herkent daar dingen in?
Ja, zeker. Ja. Ik kom ook net terug, pas van Beijing ook. Hè. Dus ja, ik herken heel veel dingen. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik zou het niet zo stellen van aan de ene kant moderniteit en aan de andere kant traditie. Hè. Dus ik zou daar niet zo echt een tegenstelling in zoeken.
En vindt u dat hij dat dan een beetje te veel doet?
Nee, dat niet. Maar natuurlijk, hij is een westeling. Hè. Hij bekijkt dingen. En sowieso, hè, je vertrekt vanuit bepaalde kaders. Hè. Dus dat is natuurlijk de manier hoe dat... meestal men hier naar de Chinese cultuur en naar de hedendaagse Chinese maatschappij kijkt. Hè. Ja,
ja hij behandelt ook een beperkte periode. Hè. Zijn boek start in 1949, de Stichting van de Chinese Volksrepubliek, tot vandaag.
Maar vooral na 89 eigenlijk. Hè. Dus toen China echt evolueert van het Maoïse systeem naar een meer, laten we zeggen...
Moderne post,
industriele informatiemaatschappij. En dat vergeten we hier vaak, denk ik. Want als we zo in China denken, dan denken we enerzijds dus aan het Maoïsme natuurlijk. Hè. Dus de beelden die we krijgen van die periode en ook in de kunstenwereld. Hè. Maar men staat er niet bij stil dat de ontwikkeling enorm snel is en dat de globalisering, want dat is een woord dat ik eigenlijk nog niet heb gehoord, dus dat in China volop aan de gang is. Het is eigenlijk, dus je kan zeggen van... Want heel vaak schakelen we... En ik denk dat de globalisering gelijk staat aan verwestering. En dat is ook zo. Hè, dus als we kijken naar globalisering, dan is de Amerikaanse, Europese cultuur nog dominant. Maar je ziet dan ook dat andere hedendaagse maatschappijen ook deel uitmaken van die globalisering. En dat denk ik dat te weinig aan bod komt. En dat wordt ook te weinig eigenlijk gethematiseerd. En er wordt ook weinig over nagedacht over die dingen.
Dus daar zal uw bijdrage vanavond misschien over gaan.
Dat weet ik niet. Maar je zal wel weten waarover ik het heb als je in Beijing zelf bent. Hè. Dus we zijn nu bezig met de 6e ringweg. Hè. In Brussel hebben we 1 ringweg. En als je dan kijkt dus naar Beijing, dat is groter dan België, hè, in termen van bevolking. Ja. Dus op het moment dat we dan over China praten, dan denk ik dat we niet met onze maatstaven, en zeker niet vanuit het Belgisch perspectief, mogen oordelen, omdat de schaal heel anders is.
Wij hebben in Antwerpen ook 2 ringen.
Natuurlijk.
Even chauvinistisch.
Het groot is dat het goed is, hè, maar ik wil dat gewoon in een juiste perspectief plaatsen.
Ja, nu in het boek wordt er zo'n beetje behandeld dat Mao een grote inspanning heeft gedaan om alle cultuur die voor hem kwam uit te wissen. Ging dat heel...
Dat is inderdaad zo, ja. Dat is inderdaad zo. Dus dat is ook eigen aan het socialisme, communisme, hè, dat een komaf maakt met het feodaal systeem. Hè. Dus dat hebben we ook gezien in de Sovjet-Unie. Hè. Dus alles wat voor de revolutie komt,
was
is eigenlijk verderfelijk. Hè.
Ja.
Feodaal, en feodaal staat gelijk aan verderfelijk. En Mao heeft dat systematisch doorgevoerd. Dus je kan zeggen dus dat Maoïsme, Maoïsme eigenlijk, dat Mao een zeer westerse ideologie heeft ingevoerd.
En relatief,
en dat een radicale breuk heeft gemaakt met het verleden. Hè? Dus op cultureel vlak, hè? Dus met de traditionele cultuur. Ik denk bijvoorbeeld aan de opera van Peking bijvoorbeeld. Tijdens het Maoïsme-systeem en voornamelijk tijdens de culturele revolutie. Ja, werden die dingen gewoon verbannen. En werden cultuurfenomenen en cultuurschijnen opnieuw dus heruitgevonden, heruitgedacht. Hè? Door Chang Qing, hè? Die weet wel, die 8 modelballetten, hè? Die nu... ironisch genoeg heel vaak getoond worden, die eigenlijk ook, maar dan op ironische wijze, wordt dat terug aan de man gebracht.
Maar een beetje retro dan, ondertussen.
Ja, retro, maar ook omdat je dat bekijkt vanuit een postmodern standpunt, met afstandelijkheid, met ironie, hè, omdat het heeft iets campy natuurlijk, hè, want je weet dus dat het niet waar is, hè, dus die dingen waren bedoeld als
propaganda.
Als communistische pamfletten, hè, dus die dan helden, de boeren, de revolutionaire helden in het daglicht stellen. En bovenal de superheld van dat systeem was natuurlijk de grote roerganger. Hè? Dus als je ziet hoe, op hoeveel wijze die man is afgebeeld, dat is ongelooflijk.
En is dat uniek voor Mao? Ik heb toch gehoord dat meerdere dynastieën in China hebben geprobeerd om de sporen van het verleden te wissen en om zichzelf dan als het grote nieuwe begin te poneren?
Ja, dus na elke dynastie heb je dat wel, ja. Maar het is wel zo, dus dat je niet komt afmaken met de cultuur en met de gebruiken van voorgaande dynastieën. Integendeel, want als je kijkt dus naar de verschillende dynastieën, dan zie je dat bepaalde dynastieën, dus dat de keizers van Niet-Han oorsprong zijn, de Yuan-dynastie, de laatste zijn de Qing-dynastie, de Qing-dynastie waren Manchus, maar ze deden alles ervoor, dus om de Chinese cultuur zich eigen te maken. En in die zin verschilt dat wel heel erg van Mao. Maar natuurlijk, wat betreft dus de verering van de figuren en het nastreven van onsterfelijkheid, ja, dat vinden we ook bij de andere keizers, dat is wel waar. Maar die ruptuur met de Chinese traditie, de ruptuur met de Chinese beschaving, is wel heel kenmerkend en toch particulier aan het Maoïstisch systeem.
Nu, langs de andere kant heb ik teruggevonden dat hij zelf, stiekem of niet stiekem, zich toch wel bekwaamde in een aantal kunstvormen die bij de Chinese...
Ah ja, hij zelf wel, hè. Ja,
ja, hij schreef dan zo wat poëzie en hij deed aan calligrafie, geloof ik. Of,
tuurlijk, ja. Ah ja, want als je kijkt dus naar bijvoorbeeld de krant, de Renbao, dus de kwaliteit, of de meest gelezen krant, dat is van zijn hand, hè. Dus dat is zijn calligrafie, hè.
Ja. Maar er is wel een breuk gebeurd. Ik heb zelfs een citaat gevonden van een... Ik denk dat het uit het boek komt ook.
Dat is ook eigen aan het communisme. Dat men een nieuw mens... Een revolutie. Heel het idee van een revolutie. Men wil een nieuwe maatschappij. Men wil een nieuw mens creëren. Hè?
Ja. Ik heb een citaat gevonden van een kunstschilder. Die zegt van... Herhaaldelijk hoor je van anderen die uit een ander land komen... Dat je als Chinees uit een land met een lange geschiedenis en een diepe cultuur komt, maar daar had je zelf nog niets van gemerkt. Dat is toch wel heel drastisch. Is het zo erg dat de mensen zo worden afgesneden?
Maar ik heb het over het Maoïstische systeem. Hè? Ja. Die periode, dat is wat hij wou doen. Okay?
En dat is niet gelukt?
Nee, als je nu kijkt, je gaat terug naar China, en men zegt dan, maar daar ga ik dan ook niet akkoord, men zegt dan dat China dan terugplooit op de traditie. Nee, ik denk dat bepaalde culturele gebruiken nooit zijn uitgewist. Ze zijn wel natuurlijk ondergrond gegaan. Bijvoorbeeld de voorouderverering. Dus voor Mao was voorouderverering iets feodaals. Terwijl dat het iets echt essentieel is, echt heel typerend is voor de Chinese volkscultuur. Hè. Heel veel mensen zeggen van, je ziet een terugkomst van het Confucianisme. Ik zou het anders formuleren. Nu, het Confucianisme, dus in de volkscultuur, in de culturele waarden en tradities, zijn er heel wat Confucianistische gebruiken ingeslopen. Maar de Chinezen die voelen niet aan van, dat komt van Confucius, dat komt van die man, hè, die oude man met het baard die in de 5e eeuw voor Christus leeft. Nee, maar die waarden maken integraal deel uit van het samenleven, van hoe je met elkaar omgaat. Dus ik heb het al gehad over voorouderverering. En ook de manier waarop je met mensen omgaat. En dat krijg je mee met de opvoeding. Het zij impliciet, het zij expliciet. Die voorouderverering was verboden. Dus tijdens het Maoïstisch systeem. Als ook het vieren van de traditionele festivals. Dus Chinees Nieuwjaar.
Zelfs het Nieuwjaar?
Ja, Chinees Nieuwjaar wel, maar de dodenverering bijvoorbeeld. Qingming. Omdat dat teruggaat dus naar de Chinese volkscultuur die gebaseerd is op het Confucianisme. Nu, men heeft dit terug in het leven geroepen in China. En sinds vorig jaar is Qingming een officiële feestdag geworden. Dus wat je ziet is dat die Chinese volksgebruiken terug de kop opduiken. Ze zijn nooit echt verdwenen geweest. Maar mensen durfden dat niet te manifesteren gedurende het hoogtepunt van het communisme en vooral tijdens de culturele revolutie. Maar zie je dus, die korte tijdspanne heeft die gebruiken niet echt kunnen wegwissen.
En nu erkent de overheid gewoon een beetje meer een stuk de realiteit.
Ja. Dus die waarden en die gebruiken die eeuwenlang zijn doorgegeven.
Ja, ik heb toch een aantal andere vragen over China. U hebt het natuurlijk over de bovenbouw, als we maar klassiek marxistisch mogen beginnen, over de cultuur, over Confucianisme. Maar
ik heb het over de onderbouw, als ik het heb over de volkscultuur, hoe dat mensen de Chinese cultuur ervaren. En vandaar dat ik in een van mijn interventies zei van, men gebruikt heel vaak het woord Confucianisme. Dat is ook waar, mm-hmm. Een ideologie, waar heel, dat echt de basis vormt van de Chinese cultuur. Maar als je dus aan de Chinees of aan een Chinese familie vraagt, wat is Confucianisme, dan kunnen ze niet zeggen, maar ze hebben wel die praktijken bijvoorbeeld, mm-hmm. Dus respect voor je ouders. Het belang van de familie. En dan ook de voorouderverering, dat mm-hmm. eigenlijk gelinkt moet worden aan het belang van de familie.
Wat ik naartoe wil, is eigenlijk, ondertussen is onder Deng Xiaoping, u zult het beter kunnen formuleren dan ik, door juist die communistische partij is eigenlijk heel merkwaardig, is China een van de grootste fabrieken, is de fabriek van de wereld geworden, is volledig ingebed in het globaal kapitalistische systeem, die ondervindt nu stilaan ook problemen, zijn dan denk ik aan hun limieten daarvan, geraakt nu met de wereldwijde economische, financiële en economische crisis. Hoe zit dat precies? Hoe is die overgang eigenlijk gemaakt? Want dan komt juist het Confucianisme terug bovendrijven. Of heb je dat verkeerd?
Ja, maar ik denk dat we een als we dan toch een datum moeten plakken, hè, dus dat is altijd artificieel, maar dat is nu in 1978 dus heeft Deng Xiaoping een moderniseringsproces op gang gebracht. Dat heeft dan natuurlijk geleid tot meer welvaart, vooral in de zuidelijke steden. Hè. Zoals u weet heeft hij van een vissersdorp in Shenzhen omgebouwd tot een van de modernste steden vandaag de dag. Als experiment. En dat is dan uitgedijnd naar andere steden en andere regio's. Dan heb je in 1989 het scharniermoment, de onderdrukking van de studentendemonstratie of de studentenrevolte op Tiananmen. Hè.
Ja.
En vaak wordt dat moment gemarkeerd als een overgang van China van een industriële, van een communistisch systeem, van een politiek systeem naar een meer commercieel informatiemaatschappij. Een beetje zoals de maatschappij waarin wij hier leven. Hè. De globalisering heeft zich ook daar ingezet vanaf het einde van de jaren 80 en begin van de jaren 90.
En
dat maakt dus ook, maar je hebt het over bovenbouw en onderbouw en marxisme, maar die mensen waar de Chinezen leven eigenlijk niet, waar zijn helemaal niet meer geïnteresseerd in politiek en in politieke ideologie. Hè?
Mm-hmm.
En dan kan je zeggen van, ja, hoe rijmt je dan een vrije markteconomie met een dictatuur van een éénpartijstaat? Is
dat komt
een beetje je vraag? Ja, dat is eigenlijk de hamvraag die men altijd stelt. Maar hoe dat de Chinese bevolking dat ervaart, is dat dat ze zich niet te inlaten dus met de politiek. In de zin van de meeste Chinezen voelen echte verandering die zich heeft voorgedaan in de Chinese omgeving. En die zijn echt wel spectaculair.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik was in China in 1986, in de winter, in Beijing. En ik ben nu ook pas terug, zoals, mm-hmm. Rond dezelfde periode. In 1986 was het een grauwe, grijze maatschappij. Mensen droegen allemaal dezelfde dingen. En op straat zag je uiteraard geen auto's, maar zag je dus buiten de huizen zag je dus hopen van Chinese kool. En waarom was dat? Dat was eigenlijk om de winter door te komen, want dat is de enige groente die ze konden eten tijdens de winter. En ze hadden natuurlijk geen koelkast, dus alles werd gewoon op straat gezet, want het was koud genoeg. Ja?
Ja.
En uiteraard in die periode waren er geen koelkasten. Maar als je nu gaat, en ik ben naar dezelfde wijk gegaan, ja, dat staat vol met shoppingmalls en restaurants en karaokebaren. Zie je, dus in een paar decennia dus is China geëvolueerd van een puriteins, frugale maatschappij naar een hedonistische maatschappij van ongelijke consumptie.
Welke politicus heeft ook alweer gezegd van rijk worden is eervol?
Ja, dat is Deng Xiaoping, hè?
Ja.
Ja, het is, het is glorious to get rich, hè?
Maar
dus, en ook zijn pragmatisme, hè? Vandaar, dus zijn pragmatisme. En hij heeft eigenlijk gebroken met de politieke ideologie van Mao. Door te zeggen van, kijk, principes zijn niet belangrijk. Wat belangrijk is, is het resultaat. Hè? Dus of dat de kat nu wit of... Je kent de
ja, als kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt.
Ja, ja, ja. Dus als het resultaat levert, ja. Ja.
Maar heeft dat ook niet tegelijkertijd ook weer nieuwe fricties? U zegt industrialisering, westers kapitalisme of de westerse levensstijl komt er binnen.
Ja, inderdaad.
En ik zie reportages, en u zult die ongetwijfeld ook gezien en nog waarschijnlijk beter kunnen uitleggen, maar ik zie ganse stedenbouwkundige experimenten ontstaan, ja, waardoor ganse woonwijken, ja, boerderijen... Ja. Mensen van hun land gejaagd worden voor grote megalomane projecten. Ja, ja, al was het maar de Olympische Spelen. Hè?
Ja, ja, dus je hebt het over Beijing, hè? Dus ja, de bouw van het Olympisch dorp. Ja, dus het verdwijnen van de traditionele goetoens, dus, waar de Chinezen in leefden. En dat zorgde dan natuurlijk voor heel wat, ja, voor familieleven, omdat ze samenleven enzovoort enzovoort. Wel, we hebben eigenlijk, lijkt nu vanuit Europees standpunt, zeker als je Europeaan, is dat verschrikkelijk. Nu, dat is ook verschrikkelijk, maar aan de andere kant moet je ook bekijken vanuit de context van de mensen zelf. En daarin ben ik dan en antropologe en criminologe. Dus voor die mensen zelf, die in die goetoens leven. Nu, als die mensen nu genoeg geld hebben om dat allemaal te renoveren, hè, en dat allemaal dus mooier te maken, dan denk ik inderdaad, hè, dus als men over de middelen zou beschikken, hè, dus om dat te restaureren, hè, op een ordentelijke wijze, dan is dat goed. Maar er is niet genoeg geld om dat te doen. Hè. En ja, die mensen die leven daar, dus ja, dat is niet echt comfortabel, hè, want het is niet geïsoleerd en het is koud daar enzovoort enzovoort. Je hebt niet het moderne comfort. En vandaar dat heel veel Chinezen opteren voor, ja, de huisvesting. Hè. Dus ja, dus en dat er ook, dat ze het ook niet erg vinden om in op laten we zeggen op de 35e verdieping te leven.
Nee.
Omdat je daar eigenlijk, ja, je hebt veel meer comfort en gemak en het is veel warmer in de winter enzovoort enzovoort. Dus opnieuw, hè, dus ik denk dat we moeten zien vanuit het zonde van die mensen zelf. En we hebben dat gezien in vele andere Aziatische steden, die hebben dus een gelijkaardig proces meegemaakt. Alleen natuurlijk in Beijing is de schaal veel groter.
Dus de mensen die uit hun huizen zijn gezet voor nieuwbouw, die hebben allemaal een nieuwe woning gekregen binnen die nieuwbouw.
En heel vaak dus eigenaars van goedoens krijgen, die zijn eigenlijk zelf ook soms kandidaat, omdat voorstander, maar ze dan ook heel veel geld krijgen van de overheid, hè, als compensatie. Ja. Wat eigenlijk wel verschrikkelijk is, want, hè, dus opnieuw, ik zeg nu niet dat dat een goede ontwikkeling is, maar dat is één ding. En het tweede ding, mogen we ook niet vergeten, Beijing groeit. Hè, dus misschien nu dat er een rem op komt, maar gedurende de afgelopen 10 jaar, meer dan 10 jaar, is de stad enorm gegroeid, hè, door de interne migratie, hè, omdat er op het platteland minder werk is. Ja, en je moet als overheid moet je ervoor zorgen dat de mensen ordentelijke huisvesting hebben. En dat is, en opnieuw, hè, dus het is een stad, maar het heeft meer inwoners dan heel België. Dus opnieuw, weet je, dus naar beleid toe, hè,
mm-hmm,
is dat een keuze die je maakt nu. Kijk, er zijn natuurlijk ook altijd wel verliezers, hè, in dat systeem. Ik zeg ook niet, ik verdedig het systeem niet. Ik mm-hmm, probeer het gewoon voor te stellen. Zie je? Want als je dat bekijkt vanuit Europees standpunt, dan is dat verschrikkelijk, hè? Dan is het verschrikkelijk, hè? Maar zo ervaren de mensen in Beijing dat.
En er is niemand die dat erg vindt? Ik bedoel, we hebben het nu over de...
Mensen die het erg vinden, ja, ja.
Om even terug te gaan naar de kunstenaars. Zijn er geen mensen die vinden dat die oude gebouwen artistieke waarden hadden? Of als cultureel erfgoed erkend hadden moeten worden of iets dergelijks?
Nee. Ik denk dat met de kunstenaars eigenlijk... Nee. Ook, maar laten we... bijvoorbeeld het kunstdistrict, hè, 798. Dat is een oud fabriek. En meestal de kunstenaars, zeker de avant-garde kunstenaars, ze zijn voor, hè, op de meerderheidsgroep. En dus hoe is zo'n kunstdistrict kunnen ontstaan? Juist omdat het goedkoop was, juist omdat het een plek is waar niemand wil wonen. Zijn zij daarin getrokken. Maar dus door hun aanwezigheid, dus, en ook door hun creativiteit, maar dat heeft dan te maken met de tijdsgeest en een bepaalde periode, hè, dit is in de geschiedenis van China, is dat uitgeroeid tot iets heel lucratiefs. En vandaar dat het kunstdistrict nu niet alleen een plek is voor arbeiders en voor kunstenaars, maar ook voor lofbouw en prestigieuze zaken.
Zo.
En
ja.
Zij recupereren eigenlijk een marginaal gebied en dan komt natuurlijk het groot geld. Hè. Dus,
dat is een evolutie die we hier ook kennen. Hè.
Dat is gentrification, hè. Dus dat zie je daar ook.
Ja.
En laten we wel wezen, kunstenaars, dat zijn ook niet de meest kapitaalkrachtige. Ze hebben wel veel cultureel kapitaal, maar ze hebben niet echt een financieel kapitaal. Ja? En nu de hele discussie rond dat kunstdistrict, gelukkig hebben ze dat kunnen tegenhouden. Want ja, dus het is geëvolueerd van een industrieel pand, hè, dus dat verlaten was in de jaren 80. De artiesten zijn erin getrokken en dus heel veel kunstgalerijen en dat heeft dan ook heel veel toeristen aangetrokken. En het grootgeld komt er ook. En op een bepaald moment wilden ze die fabriek slopen om plaats te maken voor een industriepark. Maar we mogen niet vergeten, naast dat centrum, dus zie je, dus zijn er ook heel veel, ja, dus heb je mensen die zie je ontwikkeling van industrieparken. Zie je?
Ja.
Van westerse bedrijven ook, hè. Dus,
ja.
Uh-huh. Maar dat is het lot eigenlijk, hè. Dus van de hedendaagse stedelijke context. Hè.
Ja.
Dat is één ding. Tweede ding, rond het vernietigen van gebouwen, hè. Dus het slopen van heel de wijken en zo. Inderdaad, dat is, en zeker vanuit Europees standpunt is dat gewoon verschrikkelijk. Hè? Want je hebt heel de wijken die compleet met de grond gelijk gemaakt worden, waar dan lelijke gebouwen worden gezet, enzovoort, enzovoort. Hè? En dan kan je vragen van, ja, wat met cultureel erfgoed, hè, natuurlijk. Hè?
Ja.
Want het druist compleet in tegen heel het idee van cultureel erfgoed. Mm-hmm. Nu, natuurlijk, architectuur is belangrijk. Hè? Dus architectuur maakt deel uit van cultuur. Maar ik denk dat voor een Chinees, dat de Chinese cultuur is niet noodzakelijk gelinkt aan gebouwen, nee. Aan materie, aan het Chinese element, maar meer aan een bepaalde levenswijze, aan bepaalde waarden, aan de Chinese taal, aan Chinese gebruiken, zie je? Die zijn veel minder vatbaar. Dus in die zin ben ik niet zo ongerust als sommige mensen zeggen van kijk, goh. En dat voel je heel vaak in analyses van westerlingen.
Dus het is jammer voor ons, maar voor de mensen ter plaatse is het niet zo heel erg eigenlijk.
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel van hoe dat je de dingen ziet. Hoe dat je de dingen interpreteert. Ja, en voor de Chinezen zelf. Ze hebben zoveel meegemaakt, dat moeten we ook zeggen. Dus de vorige eeuw was echt een eeuw van verschrikkelijke eeuw geweest, hè, voor het Chinees volk. Want ze hebben de ene conflict na de andere gehad. En vandaar dat het nu goed gaat, dus dat ze niet meer omkijken. En dat komt heel goed.
Dapper voorwaarts.
Dus van Elze eigen geheugenverlies. Ja, ze kijken niet naar het verleden, want goh, er is eigenlijk niet zoveel fraais, hè, om naar terug te kijken. En bovendien, ja, kijk, het kan alleen maar beter worden, hè.
Dat is een hoopvolle gedachte. Ik stel voor dat we hiermee afronden. Vanavond hoor ik nog meer van u over de relatie tussen Chinese kunstenaars en het politiek regime.